En het is goed om hier te zijn. Want het is goed om God te ontmoeten samen en elkaar te ontmoeten. He, wat ik de vorige keren ook zei, we doen het samen. En dat wil ik vaak benadrukken, omdat we in een tijd leven waar je veel alleen met je beeldscherm bezig bent. Maar we doen het toch echt samen. Dat dat echt in ons wezen mag blijven. He, dat we het samen doen. Dat we voor elkaar zorgen. En af en toe naar elkaar omzien. Want dat is eigenlijk ook wat God graag wil, hè? Elkaar liefhebben, zoals we onszelf liefhebben. Nou, dus, maar daar ga ik het nu niet over hebben. Waar ik het wel over ga hebben is, God is fantastisch. Zijn daden zijn lovenswaardig. En je mag alvast opzoeken, het is Psalm 111. 111. En het leuke is hiervan, ik was me er eerst helemaal niet van bewust, maar ik had deze preek al een tijd geleden gemaakt. Want ik moest voor mijn studie moest ik een preek houden. En nou ja, eerst wilde ik een ander psalm. En uiteindelijk kwam ik op deze uit. Psalm 111. En toen zei broeder Jan. Hé, dat zijn die drie eendjes weer. Ja, inderdaad. Wat bijzonder, ja. Die drie eendjes. Die eendjes van Diemen. Dus ja, heel bijzonder. Toch wel. Alright. Nou, de psalmist, voordat ik er echt ga lezen, hij vindt de Heer fantastisch. Hij komt daarop door te kijken naar de daden van God. Want de daden van God zeggen iets over wie hij is, over wie God zelf is. En door de daden van de Heer te bestuderen, komt de psalmist tot de conclusie dat hij God fantastisch vindt. Hij vindt God fantastisch. En hij vertelt daarover dat hij graag geniet van Gods daden en dat hij daarom ook zijn woord onderzoekt. Onderzoekt. En het mooie is, en dat ga ik straks laten zien met een afbeelding, dat hij het poëtisch heeft beschreven. En dat is heel mooi. We zien het zo meteen op het scherm. En het is echt super mooi. Dit is het plaatje van Psalm 111. En ik ga er wat over vertellen. Dit is de Hebreeuwse versie van Psalm 111. Ik ga het niet voorlezen. Dat gaan we straks doen in het Nederlands. Maar ik wil er wel wat over vertellen, omdat deze psalmist heeft echt zijn best gedaan. En het kan je niet in het Nederlands helemaal terugzien, maar in het Hebreeuws wel. En daarom wil ik het heel veel laten zien wat hij dan gedaan heeft. Het mooie is, Hebreeuws is van rechts naar links lezen. Dus je begint rechtsboven en dan de zinnen onder elkaar en dan de linkerkolom en dan die van boven naar beneden. En de eerste letter is vet gedrukt. Ik weet niet of je dat kunt zien. Misschien als je ver zit niet. Maar de eerste letter van de zin is hierin vet gedrukt. En waarom is dat? Dat komt omdat die elke zin begint met het volgende letter van het alfabet. Dus je hebt Alef, dat is hun eerste letter. En een volgende letter tot en met Taf, dat is hun laatste letter. Ze hebben 22 letters. En elke zin begint die dus met een volgend letter. En het andere mooie, en daarom zie je echt dat hij echt zijn best heeft gedaan, is dat sommige zinnen zijn drie woorden, hè, van Godheid drie, en sommige zijn vier woorden. En het mooie is, 3 + 4 = 7, en sommige zinnen zijn van drie woorden. En zo zie je dat de psalmist in die hoeveelheid woorden geprobeerd heeft om de grootheid van God weer te geven. En dat hij dat echt met passie doet. He, dus hij heeft echt zijn best gedaan, want hij moest dus elke zin met een bepaalde letter beginnen. En hij wilde maar een bepaald aantal woorden gebruiken per zin. En dat zie je dus niet in de Nederlandse vertaling, vandaar dat ik het even zo laat zien. De HSV trouwens, die heeft aan het eind van de zin wel zo'n Hebreeuwse letter beschreven. Maar ik leg het even uit, zodat je weet hoe het zit en hoeveel die man zijn best heeft gedaan. Dus hij vindt de Heere echt fantastisch. En hoogstwaarschijnlijk heeft hij ook Psalm 112 gemaakt. Is precies op dezelfde manier gedaan, ook akrostisch. Dus elke zin met een nieuwe letter van het Hebreeuwse alfabet. Ook weer met die drie en vier woorden. Dus deze man heeft echt zijn best gedaan. En het mooie is dat Psalm 112 een vervolg is van Psalm 111. Psalm 112 zegt eigenlijk, als je doet wat in Psalm 111 staat, dan krijg je dit. Dan is dit voor jou jouw deel. En daarom ook de bemoediging om thuis zelf ook Psalm 112 te lezen. Van hé, waarom schreef die man na 111 ook Psalm 112? Ja, dat is iets voor wat je thuis mag ontdekken. Ja. En mooie ook nog is dat deze psalmist ook Exodus 34 hierin heeft verwerkt. En dat gaan we even lezen ook. Tenminste, dat lees ik. Jullie hebben, als het goed is, Psalm 111 voor je. En je mag ook meezoeken hoor, naar Exodus 34. Daar heb ik 4 zinnen, 4 versen opgeschreven. Die de psalmist gebruikt in Psalm 111. En Exodus 34, vers 5, 6, 10 en 11. Toen daalde de Heere neer in een wolk, ging daar bij hem staan, dat is Mozes, en riep de naam van de Heere uit. De Heer ging voor hem langs en riep uit, de Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. En in vers 10, toen zei hij, dat is God weer, zie, ik sluit een verbond. Ten overstaan van heel uw volk zal ik wonderen doen, zoals die op de hele aarde en onder welk volk ook nog nooit tot stand gebracht zijn. Ja, heel het volk, in het midden waarvan u verkeert, zal de daden van de Heere zien, want het is ontzagwekkend wat ik met u ga doen. Houd u aan wat ik u heden gebied. Zie, ik zal de Amorieten, Kanaanieten, Hetieten, Ferizieten, Hevieten en Jebusieten voor u uitverdrijven. Nou, straks ook nog even terug over op dat laatste vers. Maar ik wil even stilstaan bij vers 6. Daar staat, de Heer ging voor hem langs en riep uit, de Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Besef even wat er hier gebeurt. God gaat dus voor hem langs en hij riep. God riep, God zelf, hij riep. En hij riep dit over zichzelf uit. Dat hij genadig is, liefdevol, geduldig, trouw en waarachtig. En het mooie is, dat zie je in heel veel delen van de Bijbel terug, dit vers. Niet het helemaal geciteerd, maar die onderdelen van God, zeg maar. Die eigenschappen van God, van liefdevol, genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Die zie je in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament heel vaak terug. Omdat God dit over zichzelf heeft uitgeroepen en het vervolgens ook heeft beloofd en waargemaakt. Nou, laten we gaan lezen Psalm 111. Waarom deze man God zo fantastisch vindt. Ik hoop dat u inmiddels er bent. Ik lees het voor uit de NBV 21. Daar staat dit. Halleluja! Ik wil de Heer loven met heel mijn hart in de grote kring van oprechten. Machtig zijn de werken van de Heer. Wie ze lief heeft, onderzoekt ze. Zijn daden hebben glans en glorie. Zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd. Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen. Genadig en liefdevol is de Heer. Hij gaf voedsel aan wie hem vrezen. Eeuwig gedenkt hij zijn verbond. Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden en gaf hun het land van andere volken. Rechtvaardig en eerlijk is het werk van zijn handen. Uit al zijn regels blijkt zijn trouw. Ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig, gemaakt volgens waarheid en recht. Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, voor eeuwig zijn verbond ingesteld. Heilig en ontzagwekkend is zijn naam. Het begin van wijsheid is ontzag voor de Heer. Leven naar zijn regels getuigt van goed inzicht. Zijn roem houdt stand voor altijd. Nou, fantastisch. Het mooie van deze psalm is dat eerst tot met vers 7a de Heer geprezen wordt om zijn daden, of om wat hij allemaal voor hun tot en met dat moment had gedaan. En vanaf 7b tot en met 10 wordt de Heer geprezen om de verbondsregels die hij heeft gegeven waaruit zijn trouw blijkt. Nou, wat betekent dit voor ons en hoe moeten we dit allemaal zien? Nou, laten we lekker beginnen met vers 1. Kijk, het staat hier op de beamer. Dus dan weet je ook waar we zijn. We zijn nu bij vers 1, bij het begin. Daar begint de psalm is met halleluja. Halleluja. En halleluja is eigenlijk in twee gedeeld. Hallelu. En ja, hallelu betekent loof. Echt van loven, van God loof, wat we net ook hebben gedaan. En ja is de poëtische afkorting van Yahweh, van de Heer. En in heel veel talen wordt Yahweh en Adonai en Elohim heel vaak vertaald met de Heer. Dus dan lees je de Heer. Maar er wordt specifiek gebruik gemaakt soms van namen van God om bepaalde eigenschappen van hem te benadrukken. En dat ga ik nu ook doen. Want Yahweh is de God van het verbond. Namelijk in het grootste gedeelte van het Oude Testament zie je dat Elohim wordt gebruikt. Dat is voor de schepper en voor zijn almacht wordt dan benadrukt. Alleen deze psalm kiest de psalmist voor de naam Yahweh. En waarom doet hij dat? Dat doet hij omdat Yahweh de persoonlijke naam van God is. Dat is de verbondsgod die heel dichtbij komt. De persoonlijke God die trouw is, die met je gaat. Daarom kiest hij voor Yahweh, want hij wil dat benadrukken, zijn karakter en de relatie van God met zijn volk en met zijn volken in het nieuwe verbond. En dat wil hij benadrukken en dat zie je ook in het Nieuwe Testament in Openbaring 1 vers 8, vond ik een geweldig vers, waar staat dat, daar waar dit staat. Ik ben de Alpha en de Omega, zegt God, de Heer. Ik ben het, die is, die was en die komt, de Almachtige. En bij Yahweh moet je ook denken aan ik ben. En hier wordt ook ik ben gebruikt. En even voor, het klinkt misschien moeilijk, maar het valt best mee. In Openbaring wordt Grieks gebruikt. In het Oude Testament was Hebreeuws, het Nieuwe Testament was Grieks. En daar gebruikt hij ego eimi. Wat ego betekent ik ben en eimi betekent ben. Dus het staat eigenlijk ik ben. En het mooie is, het tweede ben is natuurlijk niet een naam. Maar het is ook van een werkwoord. Ik ben. En dat wil zeggen, ik ben er altijd. Ik was er, ik ben er, ik zal er zijn, ik ben eeuwig. En dat is ook wat Yahweh ook bedoelt, wat ook met Yahweh wordt bedoeld. Ik ben eeuwig, ik ben, ik zal er altijd zijn. Ik ben een trouwe persoonlijke God. De God van liefde, van genade, geduld, van trouw en waarheid. Amen. Nou, deze man, deze psalmist, wil hem loven met heel zijn hart. Hij wil hem loven met heel zijn hart. Hij wil God loven. En niet alleen, nee, in een grote kring van oprechten. Hij wil dat niet alleen doen, maar hij wil allen die dat ook willen. Die ook God met liefde dienen. En daar verwijst hij ook naar Psalm 1 vers 1 en 2. Dat zalig is de mens, hè, die samen met anderen, die staat in de kring der spotters, Maar zijn vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Vreugde vindt met die mensen die vreugde vinden in God. Samen met hen, met de oprechte van hart, wilt hij de Heer dienen. Wilt hij hem loven en prijzen. Hij wil hem loven. Hij wil de naam van God, wilt hij echt loven met heel zijn hart, met zijn binnenste, met anderen. Nou, vers 2. Machtig zijn de werken van de Heer, wie ze lief heeft, onderzoekt ze. En ik vond het mooi, ik zag een commentaar. En het commentaar die vertaalt eigenlijk die zinnen zelf ook in het Engels. En ik vond het heel mooi dat zij het woord ook genieten gebruiken. Dus daar staat, de daden van Yahweh zijn zo groot, ze zijn het waard om te bestuderen voor hen die van zijn daden genieten. Hij geniet van zijn daden. Hij geniet zo van Gods daden dat hij zijn woord onderzoekt. Dat hij echt intens onderzoek doet naar Gods daden. Opdat hij daar meer over kan weten. Dat hij nog meer kan genieten. En in het Engels staat er ook seek with care. Zorgvuldig onderzoeken. Echt je best doen. Je best doen om de daden van God te onderzoeken. Zorgvuldig en voorzichtig. Met vreugde doet hij dat. En laat het ons ook voor ons bemoediging zijn. Om te genieten van Gods daden en om deze te onderzoeken. Het is goed om de daden van God te herinneren. En dat doen we soms ook, bijvoorbeeld met het heilige avondmaal. Dan herinneren wij dat Jezus voor ons gestorven is. Zo kunnen wij herinneren. En zo zijn er ook feesten die ons daaraan doen herinneren. Bijvoorbeeld, kerst komt dan niet uit de Bijbel, maar we kunnen daar wel bij bedenken. Jezus is geboren. Dat is op zich een mooie gedachte. En God is een God van liefde. En natuurlijk is het zeer interessant om de daden uit het Oude Testament te bestuderen. Maar gelukkig hebben wij, gelukkig voor ons, ook het Nieuwe Verbond. Ook het Nieuwe Testament. Want het Nieuwe Testament is eigenlijk nog veel mooier dan het Oude Testament. Het bouwt natuurlijk erop voort. Maar het Nieuwe Testament heeft Jezus en de Heilige Geest. Die mensen in het Oude Verbond hadden Jezus nog niet. En ook de Heilige Geest die in ons woont, hadden zij ook nog niet. De Heilige Geest was er wel in bepaalde mensen die een functie hadden, zoals een koning of een profeet of een priester en soms ook op iemand anders, maar meestal alleen op hen. Maar in het Nieuw Verbond is de Heilige Geest voor elk vlees, voor al het vlees. En dat hadden ze niet in het Oude Verbond. Dus hoeveel te meer kunnen wij Gods daden, zijn daden uit het Nieuwe Verbond, ook in ons eigen leven, kunnen we vanuit die daden God loven en prijzen. Let ook maar op wat Jesaja bijvoorbeeld over Jezus zegt. Over hoe geweldig hij is. Een kind is ons geboren. Hè, dus ook rond kerst. Dus ik dacht, gebruik een vers uit de kerstperiode. Wat vaak wordt gebruikt. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman. Sterke God. Eeuwige Vader, Vredevorst. En deze naam heeft Jezus natuurlijk gekregen omdat hij dat is, omdat hij dat kan en omdat hij dat voor ons wil zijn. Dat wil hij voor ons zijn. Dus dat zijn ook Gods daden. En ook de Heilige Geest. Maar ik zeg u de waarheid, Johannes 16 vers 7. Het is nuttig voor u, deze Vredevorst. Het is nuttig dat hij weggaat. Want, zegt Jezus, als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. Geweldig toch, dat wij zijn geest hebben. En dat Jezus er voor ons is. Wat een reden om God te loven. Amen. Er is zoveel moois te onderzoeken. Je kunt er echt van genieten. Bovendien zal het je leven veranderen ten goede. Je zult erdoor meer vrucht dragen. Nou, vers 3. Zijn daden hebben glans en glorie. Zijn rechtvaardigheid houdt stand voor altijd. En dan kan je bij glans denken aan pracht en praal van majesteit, van een koning. God wordt hier beschreven als een koning met majesteit en glorie. En hij is het die controle heeft over de geschiedenis en over de mensheid. En hij zegent en hij brengt ook oordeel. Hij is altijd rechtvaardig. En zijn rechtvaardigheid zal stand houden voor altijd. Want God is altijd trouw aan zijn verbond. Hij is een rechtvaardige God. Vers 4. Hij stelde een gedenkdag, HSV en NBG hebben gedachtenis, in voor zijn wonderen. Genadig en liefdevol is de Heer. He, wat ik aan het begin ook zei, Exodus 34 vers 6, dat je dat terugziet in deze psalm, dat God genadig is, liefdevol, geduldig, met de waarheid. En zo zie je die aspecten van God zie je hierin terug. En zo zie je ook dat zijn wonderen zijn genadig en liefdevol. Hij is genadig en liefdevol is de Heer, heeft hij. En dan, dat gaat dan over de uittocht tot en met het beloofde land. Hoe God zijn belofte heeft volbracht. Zoals in Exodus 34 staat. Ik zal je uitbrengen en brengen naar het beloofde land. In de woestijn heeft hij voor ze gezorgd. En hij heeft gezorgd dat ze uiteindelijk in het beloofde land terecht waren gekomen. Dat is waar deze psalm het over heeft. En wat je bij de gedenkdag en gedachtenis ook in gedachten mag houden is, zijn de feesten van God. God heeft feesten georganiseerd of eigenlijk ingesteld. Opdat ze zouden herinneren en zouden vieren elke keer wat God had gedaan. Al die wonderen, als je het zo opnoemt is het heel kort. Maar als je Exodus leest, de eerste 5 boeken van Mozes. En hoe ze daarna met Jozua in het beloofde land zijn gekomen. En hoe God hun telkens met trouw bijstond en hun beschermd heeft, hun gered heeft, hun geleid heeft. Dan zie je hoe groot die daden van God zijn. Want achteraf lezen is makkelijk, maar als je er middenin zit. Hij denkt bij de Rode Zee, dat is wel lastig. Water daar, het leger van Egypte daar, wat nu? En dat God dan die zee splijt, bijvoorbeeld. Dat is een van die grote daden. En God wil dat we het niet vergeten. En God wilde dat de Israëlieten het niet zouden vergeten. En hij dacht van, weet je wat, we gaan er iets moois van maken. Want het is een feest wat ik heb gedaan. Het is geweldig wat ik heb gedaan. We maken er feesten van. Ik zeg het eventjes op mijn manier. Maar God heeft feesten ingesteld. Opdat ze zouden vieren wat God voor hun had gedaan. 5. Hij gaf voedsel aan wie hem vrezen. Eeuwig gedenkt hij zijn verbond. Hij gaf hem manna in de woestijn, daar gaat het dan over. Voor wie ontzag voor hem hebben. En in Lucas 1 vers 50, ook in het nieuw verbond zien wij dat daar. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. God is nog steeds dezelfde. Hij is een God van een verbond. Eeuwig gedenkt hij zijn verbond. In dit geval, in ons geval het tweede verbond. Hij is een God van trouw. En hij is barmhartig van geslacht tot geslacht. Oftewel eeuwigdurend. Hij is van geslacht tot geslacht barmhartig voor ons. Hij is goed. Hij is geduldig. Hij is trouw. Hij is liefdevol. Hij is genadig. Al die dingen die God over zichzelf geroepen heeft. In Exodus 34 vers 6. En we mogen vertrouwen in Gods voorzienigheid. Hij is de Yahweh, de trouwe en betrouwbare Heer die voor zijn discipelen zorgt. En hij gaf zijn commitment, zijn eeuwigdurende relatie. Hij toont zijn volk de kracht van zijn daden en gaf hen het land van andere volken. Nou, dit ga ik wel even extra benadrukken. Want we leven nu in de 21ste eeuw. En dan denk je, jeetje, God heeft andere mensen weggejaagd voor de Israëlieten. Nou, dat is niet zo fijn. Nou ja. En dan is het goed om er toch eventjes bij stil te staan. En dan kun je zien in Genesis 15 vers 13 tot met 21 hoe God met Abraham een gesprek heeft. En dat God vertelt aan Abraham dat de Israëlieten eerst 400 jaar in Egypte moeten zijn. Ze worden 400 jaar onderdrukt. En waarom moet het nou zo lang zijn? Dat komt omdat de mensen in het land waar ze naartoe gaan, die bedrijven onrecht. Alleen God vond het niet rechtvaardig om de Israëlieten meteen daarheen te sturen. Want dan zou God onrechtvaardig zijn. God kon pas na 400 jaar zijn oordeel uitvoeren op de volken die daar woonden. Want hun daden waren zo slecht dat God eigenlijk oordeelde door deze volken uit het land te zetten. Dat is eigenlijk wat God gedaan heeft. En hij heeft daarvoor rechtvaardig gewacht. Want die dingen waren echt gruwelijk hoor. Gewoon je eigen kinderen in het vuur gooien. Noem maar op. Zeg maar dat soort dingen. Daar moet je echt aan denken. Echt aan wrede dingen. Hoe mensen met elkaar omgingen. En God was rechtvaardig. En hij is geduldig. En hij wacht ook met een oordeel. Zelfs over hun. Maar hij wist dat zij zich niet zouden bekeren. En daarom kon hij natuurlijk al tegen Abraham zeggen. Joh, over 400 jaar, je volk zal hier heel zuur hebben, eerst 400 jaar, maar dan zal ik ze uitleiden. Dan zal ik ze met kracht brengen naar het beloofde land. En God is een God die doet wat hij zegt. Dat kunnen we ook zien, zeg maar, dat God ze precies na 430 jaar was het dan. Want zo lang kende hij de farao Jozef niet. Zo lang heeft God gewacht om die andere volken uit het land te zetten. Want God is rechtvaardig. En ook zijn oordeel is rechtvaardig. En hij is trouw en geduldig. Nou, vers 7 en 8 wil ik even samenpakken. Rechtvaardig en eerlijk is het werk van zijn handen. Uit al zijn regels blijkt zijn trouw. Ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig gemaakt volgens waarheid en recht. God houdt van gerecht. Rechtvaardigheid. Hij houdt van recht en gerechtigheid en van waarheid. En waarheid kwam ook terug weer in Exodus 34 vers 6. En het mooie is dat net als de daden van God, de wonderen van God, zijn ook de regels van God zijn daden. Zijn het werk van zijn handen. En dat wil de psalmist hierin ook benadrukken. Deze regels zijn fantastisch. En in de King James vertaling staat er bij zijn regels, ze zijn sure. Ze zijn zeker, ze staan vast, je kan erop bouwen. Je bent erop gegrondvest. Als je daaraan vasthoudt. Ze zijn onwrikbaar ook die regels, voor altijd en eeuwig. Ze doorstaan de test van de tijd en de test van de plaats. Want deze regels zijn voor elke plaats en elke tijd relevant. En ze zijn heilzaam voor jezelf en voor de mensen met wie je leeft. En kijk ook hoe God zijn regels heeft gemaakt, wat erover staat. Hij heeft ze gemaakt volgens waarheid en recht. Vers 9. Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, voor eeuwig zijn verbond ingesteld. Heilig en ontzagwekkend is zijn naam. Eigenlijk is er nog een keer een samenvatting van al die dingen die hij, al die dingen die hij daarvoor heeft beschreven. Hij heeft zijn volk verlossing gebracht. Voor eeuwig zijn verbond ingesteld. Heilig en ontzagwekkend is zijn naam. Nou, als God een verbond instelt, is dat voor eeuwig. En het oude verbond heeft hij vernieuwd met het nieuwe verbond. En zo kunnen we ook zien dat het nieuwe verbond eigenlijk eeuwig is. Tenzij hij het zou vernieuwen, maar dat doet hij niet. Hij houdt het bij deze twee verbonden. En het oude verbond is eigenlijk voorbij. Hè? Het nieuwe verbond is nu. En hij is trouw aan zijn verbond. Ook wij mogen beseffen en ervaren dat zijn verbond trouw is. Hij is trouw. Hij is trouw met ons. Hij is buitengewoon heilig en ontzagwekkend is zijn naam. En in het nieuwe verbond hebben we ook zijn naam. Zijn naam Jezus. En we mogen ook weten, hij is met ons. Net als de banier hier, Immanuel. God is met ons. En hij is geweldig. Hij is geweldig. Ontzagwekkend is zijn naam. En hij heeft allemaal verschillende namen. Yahweh hebben we het over gehad, maar ook Elohim. En nou ja, zo zijn er heel veel namen, maar die zal ik nu niet vertellen, want ja, anders moet ik het misschien uitleggen, omdat het. Maar daar gaat het nu niet over. Ik wil me echt houden aan deze tekst. En een vers 10, de laatste vers van de psalm. Het begin van wijsheid is ontzag of vrezen, ligt er een beetje aan de vertaling, voor de Heer. Leven naar zijn regels getuigt van goed inzicht. Zijn roem of lof houdt stand voor altijd. Nou, zijn daden laten zien hoe geweldig God geweest is in de geschiedenis. En de psalmist die beschrijft dat. En met passie hebben we in het begin gezien hoe hij dat poëtisch heeft beschreven. En ook met het aantal woorden. Dat hij wilde zo goed mogelijk en zo mooi mogelijk zijn passie, zijn lof voor God beschrijven. En ik hoop ook dat dat een voorbeeld voor ons is, weet je. Zo'n passie voor God, dat je zo wil genieten van Gods woord. Dat je zo wil genieten van zijn daden. En dat je daar zo vol ontzag voor bent, voor God. Omdat hij dat allemaal zo gedaan heeft. En voor ons is het soms zo gewoon dat je erin leest en denkt, ja, dat heeft God gedaan. Dat heb ik nu al 10 keer gelezen of 20, of wellicht wel 100. Maar dat het je mag pakken. Dat het je echt mag pakken, weet je. Zijn daden. Dat het niet als vanzelfsprekend voor je is. En voor mij natuurlijk. En deze psalmist, ook in vers 10. Hij zorgt voor ons door zijn wonderen en zijn regels. Wil je het beste voor jezelf en je naaste? Doe dan wat God zegt. En als je dit principe begrijpt, zegt hij, en het doet, dan getuigt dat van goed inzicht. Dat is het wijste wat je kunt doen. Daarom is het begin van alle wijsheid, is ontzag voor de Heer. Er is geen beter leven voor jezelf en voor je naaste dan het zo te doen. En vier het lekker, de feesten van God. Want hij heeft het gedaan, opdat we zijn wonderen zouden herinneren. Zijn lof houdt stand voor altijd. En dat het mooie is hoe NBG en de HSV het vertalen. Hier bij de NBV 21 staat roem. Oh, hij heeft het weggehaald. Ik moet eventjes naar mijn vorige bladzijde dan. Zijn roem houdt stand voor altijd. En in de HSV en NBG staat dus zijn lof houdt stand voor altijd. En het mooie is, zo zie je ook weer de cirkel met vers 1. Dat hij met zijn hele hart de Heere wil loven. En zijn lof, een lof voor God, houdt voor eeuwig stand. Voor eeuwig houdt hij stand. Met heel zijn hart wil de psalmist de Heere loven. Met heel zijn hart. En het liefst met andere oprechten van hart. En ik ga naar het slot. Uit de hele psalm, psalm 111, de drie eentjes, kunnen we de passie van de psalmist voor de Heere zien. En de psalmist heeft echt zijn best gedaan. Dat hebben we gezien, hè, met de volgende, de acrostische stijl. Dat je begint met elke zin met een nieuw Hebreeuwse letter. En het aantal woorden, hè, dus dat je echt gebruik maakt van een specifiek aantal woorden. Waardoor hij eigenlijk zijn passie op schrift wilde schrijven. En zijn daden, zegt de psalmist, de daden van God, zijn ontzettend geweldig. Ze zijn lovenswaardig. Deze psalm is tijdloos. En we kunnen deze psalm nog steeds gebruiken. Misschien nu zelfs nog meer. Nu wij mogen genieten van het nieuwe verbond. Nou, het is een uitnodiging eigenlijk, psalm 111. Om samen met de psalmist de liefdevolle, genadige, geduldige, trouwe en ware God te loven. Met heel je hart. Geniet van het bestuderen van zijn woorden en van zijn daden. Laten we dat doen. Vergeet zijn weldaden niet, maar onderzoek ze. Of zoals de Engelsen zeggen, seek with care. Laat de lof voor hem voor altijd in je hart zijn. Zijn lof houdt voor eeuwig stand. Amen.